Goedemorgen allemaal. Fijn om in jullie midden te zijn. Je mag alvast wel Genesis 12 opzoeken. Maar laat ik beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft er wel eens parachute gesprongen? Jij? Eén keer. En eens maar nooit meer, of... En vond je het heel spannend?
Ja, ik vond het doodeng. Maar ik ben wel aan het
leven. Ja. En het koortje ging gewoon open, want je zit hier nog. Ja. Ja.
Nee, maar ik vond het doodeng.
Nee. Nou, ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar het lijkt mij ook heel erg eng. En, want ik las op internet... En ik weet niet of dat waar is, maar ik las het. Dat in Nederland 85.000 sprongen per jaar gebeuren. En dat het gemiddeld 1 keer fout gaat. En je zal maar bij die ene zitten. Dus het is toch wel heel spannend, denk ik, als je daar uit dat vliegtuig springt. En je, in het eerste stuk ga je natuurlijk dende je heel hard naar beneden. Dan moet je aan zo'n koordje trekken. En dan gaat de parachute uit. En dan hoop je natuurlijk dat die inderdaad uitgaat. Werkt het wel? Gaat het altijd goed? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een sprong in vertrouwen. En dat was bij Abraham ook zo. Zoals parachutespringen een sprong in vertrouwen kan zijn, zo moest Abraham ook een geweldige grote sprong in vertrouwen maken. En daar willen we over na gaan denken. En ook over Gods rol daarin. We gaan Genesis 12 lezen, vers 1 tot en met 5. En we lezen daarbij Handelingen 7, vers 2 tot en met 5. Want Handelingen geeft wat extra licht op wat er met Abraham gebeurde en hoe het zich afspeelde. En we weten dat Abraham in gehoorzaamheid is gegaan. Maar we weten uit zijn latere leven dat zijn geloof ook wel eens aangevochten was. En dat hij ook wel eens momenten had dat hij een klein beetje twijfelde aan de beloftes van God. Want toen God op een gegeven moment beloofde dat Isaac geboren zou worden, dan staat er ook dat Abraham bij zichzelf lachte. Van Sarah weten we ook dat ze het lastig vond om te geloven. Dus zijn geloof was ook wel eens aangevochten. En ook dat waar we vanmorgen over na gaan denken, zal een hele spannende stap zijn geweest. We lezen Genesis 12, vers 1 tot en met 5. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en zij kwamen in het land Kanaan. Nou, dan gaan we ook nog even naar Handelingen 7... Genesis 12 is onze uitgangspositie, maar voor wat extra informatie lezen we ook Handelingen 7. Vers 2 tot en met 5. De reden van Stefanus, althans een stukje daarvan. En hij zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. Tot zover. Vele theologen zien dit gedeelte als een van de sleutelgedeeltes in het Oude Testament. Heel veel lijntjes lopen ook, als je het Nieuwe Testament leest, terug naar dit gedeelte. Dus het is een heel belangrijk gedeelte. Maar laten we beginnen bij het begin. En dat is dat God het initiatief neemt om Abraham te roepen. Er staat, de Heere nu zei tegen Abraham. En dan is het goed om te beseffen dat in de Statenvertaling staat hier, de Heere had nu tot Abraham gezegd. Daar staat het in de verleden tijd. En ik denk dat dat de correcte vertaling is, want we hebben zo net ook gelezen in Handelingen, dat God in Mesopotamië in Ur aan Abraham verscheen. Dus daar verscheen God aan Abraham. De eerste keer trouwens in de Bijbel dat God aan een mens verschijnt. En daar verscheen die en daar wordt Abraham geroepen. En je zou, als je vers 32 leest van hoofdstuk 11, dan zou je tot de conclusie kunnen komen, dit gebeurt allemaal in Haran. Maar doordat de Statenvertaling dus zegt, en dat kan grammaticaal ook goed, weten we, en vanuit het gedeelte in Handelingen, maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Genesis 15 vers 7. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb. Dus de Heere heeft hem uit Ur der Chaldeeën geleid. De Heere is daar aan hem verschenen. Daar is hij geroepen. En het is heel bijzonder, want Abraham was gewoon een goddeloos mens. Abraham was iemand die leefde tussen de afgoden en hij heeft daar ook gewoon aan meegedaan. Hij leefde in Ur der Chaldeeën, een cultureel gezien een hoogstaande plaats. Er was veel rijkdom en er was veel godendom. Kijk ook maar even mee in Jozua 24 vers 2 en 3. Jozua 24, vers 2 en 3. Daar lezen we. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Naor, en zij hebben andere goden gediend. Dus Abraham kwam gewoon uit een cultuur, uit een gezin, waarin andere goden werden gediend. Er zijn ook daar van allerlei tempels gevonden in de geschiedenis. Dus het was daar gewoon een meer godendom. Als we dan ook nog even bladeren naar Jeremia 51... En ik bedoel Jesaja, sorry. Jesaja, vers 1 en 2. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waar u uitgegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft, Want toen hij nog alleen was, riep ik hem. Toen hij nog alleen was, riep ik hem. Dus de Heere God is aan Abraham verschenen en heeft hem geroepen. Hij was zondaar, hij leefde in een goddeloze cultuur. En de Heere God nam het initiatief om Abraham te roepen. En weet je, hier begint de geschiedenis van het volk Israël. En in Deuteronomium 7 lees je ook dat de Heere Israël niet heeft gekozen omdat ze beter waren dan anderen. Nee, God kiest zoals hij kiest. En hier zie je Gods verkiezende genade aan Abraham. God zoekt deze zondaar op en roept hem. En zo is het ook in jou en in mijn leven gegaan. We kunnen ons niet voor laten staan op onze bekering. Nee, hij heeft jou op een of andere manier opgezocht. Misschien doordat je in een gelovig gezin geboren bent. Misschien dat hij op een andere manier met zijn voorafgaande genade in jouw leven is verschenen, in jouw leven is gekomen en heb je hem leren kennen. God is altijd de eerste. Dat was bij Abraham zo en dat is bij jou zo. En dat zie je heel mooi in deze geschiedenis. God is de initiatiefnemer. En vandaar dat de Johannesbrief ook zegt, wij kunnen lief hebben omdat hij eerst ons heeft lief gehad. Nou, dus zo is het volk Israël geen haar beter dan wie dan ook. Maar God heeft hen gekozen omdat hij hen gekozen heeft. Dat is Gods verkiezende genade. En dan wordt aan Abraham de oproep gedaan, een drievoudige oproep, om het verleden om daarmee te breken. Kijkt u maar mee in vers 1. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Een drievoudige oproep tot afzondering. En ook dat zie je door heel de Bijbel terug. Als de Heere verschijnt in het leven van zondaars, dan doet hij een oproep. Breek met het verleden en stop met het verleden en ga achter mij aan. Hier zie je ook die drievoudige oproep. En dat was nogal wat. Hij was er als kind opgegroeid. Hij speelde met vriendjes op straat. Heel zijn leven was daar verweven met die cultuur. Maar hij moest zijn familie, hij moest de goden, hij moest alles achterlaten om achter God aan te gaan. Niet wetend hoe het precies uit zou pakken, niet wetend waar dat land zou gaan liggen, maar God riep hem op. En als wij tot bekering zijn gekomen, hij heeft jou als zondaar geroepen, dan weet je ook niet, je weet wel het eindpunt, maar je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, wat je allemaal tegen gaat komen. Je weet het niet. Je weet niet precies hoe jouw leven zal gaan. Dat wist Abraham ook niet. Maar hier wordt hij opgeroepen om te breken met het verleden. En ja, die oproep, zoals ik al zei, klinkt in heel de Bijbel door. Als je bijvoorbeeld kijkt in Lucas 14, maar ik zou veel meer teksten kunnen aanhalen, ook van Paulus. We worden elke keer weer opgeroepen bij onze bekering om het verleden achter ons te laten. Althans, wat niet goed is aan het verleden. Lucas 14, vanaf vers 25. En vele menigten trokken met hem mee, terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, en daar bedoelt hij mee, als die niet op de tweede plaats komen, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Het is een oproep aan Abraham, aan ons, om met het verleden te breken. Altijd als ik een alfa begin, en ik denk dat ik al een jaar of 20 alfa's doe, en we zit nu in een gemeente waar we de twee in een seizoen doen. Doen we nu sinds 2 jaar. En elke keer op de eerste Alfa-avond doe ik het praatje. En elke keer dan onder dat praatje dan vertel ik het verhaal van die parel. U kent dat verhaal wel. Dat een boer, iemand had heel veel parels. En die waren allemaal even mooi. En op een gegeven moment ontdekt hij ergens op een markt, ontdekt hij een parel die veel mooier is dan die parels die hij heeft. En dan verkoopt hij al die parels die hij heeft om die ene parel te bemachtigen. En dan vertel ik tegen de cursisten, jij hebt nu ook een aantal parels in je leven. En die parels, veel van die parels zijn op zich niet fout. Je hebt misschien een gezin waar je veel van houdt. Je hebt misschien kinderen. Je hebt misschien een mooie caravan. Je hebt misschien mooie vakantieideeën. Misschien kijk je uit naar je pensioen. Je hebt allemaal verschillende parels. Maar als jullie in deze cursus op ontdekkingstocht gaan en die ene parel gaan ontdekken, die ene parel, de Heere Jezus, dan zul je merken dat al die andere parels in een andere perspectief komen te staan. En dat die ene parel daar ver bovenuit steekt. En het is altijd geweldig om dan te zien. Als ook door die Alfa heen die oproep klinkt om de Heer Jezus te leren kennen. Ik heb nog geen Alfa meegemaakt waarin geen mensen tot de Heer Jezus zijn gekomen. En een deel van de mensen die de Alfa volgen, die komen tot bekering, ontwikkelen zich tot discipel, als je dat als gemeente goed begeleidt. En ze worden volgelingen van Jezus. En het is ook zo belangrijk dat we in deze verwarrende tijden, in deze tijden waarin mensen zoveel verschillende parels hebben, dat ze die ene parel ontdekken. En wij kunnen daaraan meehelpen door ons actief in te zetten voor evangelisatie. Ik moet ook denken aan die Ajax-supporter. Die Ajax-supporters, u weet het al een aantal weken geleden. En met Ajax gaat het niet goed. Die staat bijna onderaan. En een aantal weken geleden waren er een aantal supporters die baalden daar zo van dat ze die boel daar kort en klein sloegen. En ook dat zo'n glazen deur, ze ramden zo'n deur helemaal kapot. En weet je, dat komt gewoon omdat dat hun enige parel is. Dat is het enige waar ze in investeren. Daar draait hun leven om. En zo hebben we zoveel mensen om ons heen waarvan hun leven draait om allerlei parels. Dingen die voor hun belangrijk zijn. Maar laten wij ze die ene parel aanbieden. En als we ze het niet vertellen, dan horen ze het niet. Laten we die parel aanbieden. Dan gaat het verhaal verder. Dan gaat Abraham op weg. En als je het verhaal goed leest en je leest de versen daarvoor, dan neemt eigenlijk, ook al is Abraham geroepen, ook al is God aan Abraham verschenen, Tera neemt in eerste instantie het initiatief. Dat lees je in vers 31 van het vorige hoofdstuk. En dan gaan ze naar Haran. Dat is zo'n 1000 kilometer. Dus heel wat maanden reizen. En dan komen ze uiteindelijk in Haran terecht. Ook al moeten ze naar een ander land, ze blijven in Haran steken. En waarom blijven ze daar steken? Nou, misschien wel, als je kijkt naar hoofdstuk 12, vers 5, dan zie je dat ze in Haran veel bezittingen verwerven. Je ziet dat ze groeien in het aantal knechten. Dus hun bedrijf draait goed. Er komen knechten bij, er komen bezittingen bij. En Abraham zit misschien op een bepaalde manier ook aan zijn familie vast, aan zijn vader vast, en blijft hangen in Haran. Ook al is dat de bestemming niet. En zo kan het in jou en in mijn leven ook gaan, dat je blijft hangen in Haran. Je bent geroepen door de Heere God. Je hebt een keuze gemaakt. Je bent tot bekering gekomen. Je gaat wel naar de kerk. Je leest wel uit je Bijbeltje. Je hebt een keus gemaakt. Je staat wel in het boek des levens. Maar de vonken vliegen er niet meer vanaf. Het kabbelt maar een beetje voort. De radicaliteit is verdwenen. Ik moet denken aan een gesprek in onze gemeente. Wat iemand van de muzikale leiding had een gesprek met iemand die in het zangteam zit. En die mevrouw die daarin zit, die zingt eigenlijk niet zuiver genoeg. En dat merk je ook op de zondagen. Dus op een gegeven moment werd daar voorzichtig en liefdevol met haar over gesproken. Of ze misschien ook wilde denken aan een andere taak. Of dit misschien haar plek toch niet was. En toen zei deze vrouw heel emotioneel, maar dit is het enige wat ik heb. En dat zegt ook wel iets over je geestelijk leven. Als je dat zegt, dit is het enige wat ik heb. Want uiteindelijk gaat het om Jezus. Wat je ook doet in de kerk, wat je ook doet in de gemeente, waar je ook actief bent in je bediening. En zo werd ik een paar weken geleden behoorlijk geconfronteerd door mijn oudste zoon. Mijn oudste zoon heeft in het verleden een keus voor de Heer Jezus gemaakt. Is ook gedoopt. En hij praktiseert nu zijn geloof niet op een zichtbare manier. Ik ben er niet om daarover te oordelen, dat is aan God. Maar hij is ook wel wat gefrustreerd over de mensen van het geloof. En toen zei hij een aantal weken geleden tegen mij, toen we het daarover hadden, maar pa, jij kijkt zelf ook naar programma's waar mensen elkaar doodslaan en waar mensen ook scheiden en vreemd gaan. Dat soort programma's kijk jij ook. En zo zijn al die kerkmensen. En toen werd ik, dat raakte mij behoorlijk. Dat raakte mij echt behoorlijk. En toen ben ik ook opnieuw weer naar God toe gegaan. Om opnieuw mijn leven aan God toe te wijden. En om ook tegen God te zeggen, Heer, misschien ben ik te halfslachtig. Misschien ben ik niet radicaal genoeg. Ik wil me opnieuw toewijden aan u. Want als hij dat stukje van mij ziet, wat niet godvruchtig genoeg is, dan belemmert dat hem in zijn geloof. En dan zeg ik niet dat hij alles goed heeft gezien, maar het raakte mij behoorlijk. En zo bleef Abraham hangen. Misschien ben jij ook blijven hangen. Je bent een kind van God, maar het kabbelt. De vonken vliegen er niet meer van af. Dan wil ik je vragen om je vanmorgen opnieuw toe te wijden. En uit Haran weg te gaan. En opnieuw tegen de Heere God te zeggen, maar ik wil alleen voor u gaan. U bent de enige parel waar het werkelijk om draait. Ik wil u volgen met heel mijn hebben en houden. Ik moest het opnieuw zeggen na die confrontatie door mijn zoon. Dan krijgt Abraham ook in Ur der Chaldeeën krijgt hij een belofte. Want ook al moeten we veel achter ons laten, en ook al draait het om die ene parel, als je tot de Heer Jezus komt en je gaat hem volgen, dan is er ook enorm veel zegen. En dan word je er ook enorm rijk door. Maar dan ook enorm rijk. Dat gold onder het oude verbond. Maar onder het oude verbond was het meer fysiek en materieel. En onder het nieuwe verbond is het meer geestelijk. Maar laten we eens kijken naar die belofte. Dus de Heere God verschijnt in Ur der Chaldeeën. En er worden hem 7 dingen beloofd. En die 7 dingen zou je kunnen samenvatten in 3. Maar laten we het eerst even belangslopen. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat was een spannende sprong. Om te gaan en En om te geloven dat je een groot volk zal worden. Want net daarvoor staat dat Sara onvruchtbaar was. Dat staat ervoor, dat wist Abraham ook. En toch wordt dit hem beloofd. Jij zult een groot nageslacht krijgen. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen. Het woord ik zal is als het ware een refrein. God geeft de zegen. Dat is een kernwoord. Het woord zegenen komt hier 5 keer voor. Is ook een kernwoord. Is ook een sleutelwoord. Ik zal u zegenen. Dan de derde. En uw naam groot maken. Wat is Abraham beroemd geworden? Zijn naam wordt 300 keer in de Bijbel genoemd. En als je leest in het verhaal hiervoor, bij de torenbouw van Babel, daar wilden de mensen zichzelf groot maken. De zondige mens wil zichzelf groot maken. Maar hier staat dat God Abraham groot heeft gemaakt. En u zult tot een zegen zijn. Dat is ook een belofte. Jij, Abraham, zult tot een grote zegen zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het verhaal van de voorbeden voor Lot. Wat een zegen is die niet geweest voor Lot. Toen die bad voor hem. Ik zal zegenen wie u zegenen. Dus als wij Abraham en zijn nageslacht zegenen, dan zullen wij gezegend worden. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Dat is ook een belofte. Als je Israël vervloekt, de gemeente die ik mag dienen, wij staan loyaal ten aanzien van Israël. En dat betekent niet dat wij misschien altijd 100% eens zijn met de keuze van de regeringsleiders. Uitgangspunt is, Israël, daar zijn we loyaal aan. Want God houdt van zijn volk, onvoorwaardelijk. En zo willen wij ook van Gods volk houden. En als je aan zijn oogappel komt, dan kom je aan hem. En dan eindigt de zegen, de 7e. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hier wordt een wereldwijde zegen belooft, waar ik zo nog op terugkom. Samengevat zou je kunnen zeggen, de belofte aan Abraham kun je samenvatten in 3 onderdelen. Allereerst wordt hem land beloofd. Kijk ook maar aan het eind van vers 1, naar het land dat ik u wijzen zal. Of kijk ook maar naar vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan u nageslacht zal ik dit land geven. Of kijk ook maar in hoofdstuk 13, vers 14 en 15. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Dus voor mij is duidelijk dat God het land waar Israël nu woont, dat dat voor Israël bedoeld is. Wat iedereen ook zegt. Voor mij is de Bijbel daarin de leidraad. Dus dat is het land. Het tweede wat hier beloofd wordt, is dus nageslacht. En het derde wat hier beloofd wordt, is die wereldwijde zegen. Je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen vergelijken met een beekje. Hier ontstaat een beekje. Hier begint de belofte en ontstaat een beekje van mooi bruisend water. En dit beekje, dat wordt uiteindelijk een wereldwijde oceaan. Daar loopt het uiteindelijk op uit. En uiteindelijk begint het hier klein, maar uiteindelijk wordt het een wereldwijde oceaan. Je moet je voorstellen, Noach, u kent het verhaal van Noach. Toen sprak God tot Noach en dat is ongeveer 400 jaar hiervoor. Toen is er een zondvloed gekomen En de Heere God heeft zich als het ware 400 jaar niet laten zien. En hier verschijnt God dan aan Abraham in een donkere tijd. Hij leefde in Ur en hij roept Abraham. En als je kijkt naar de komst van Jezus, de Heer Jezus komt ook in een donkere tijd. Malachi is het afsluitende Bijbelboek bij ons. En daarna heeft hij 400 jaar heeft de Heere God niet gesproken. Geen profetisch woord. En in die donkere tijd komt de Heer Jezus. En uiteindelijk leert het Nieuwe Testament ons dat hier al de Heer Jezus wordt beloofd. Want in die wereldwijde zegen die er gaat komen, daar is de Heer Jezus de cruciale factor in. Laten we kijken naar Handelingen 3. Dus die belofte van die wereldwijde zegen heeft alles met de Heer Jezus te maken en heeft alles met Israël en met de heidenen te maken. Laten we beginnen bij Israël. Zoals Paulus ook altijd eerst naar Israël ging, zo willen wij dat ook doen. Handelingen 3. Daar wordt een toespraak gehouden nadat een lamme is genezen. En dan zie je in vers 12 dat Petrus spreekt tegen Israëlische mannen. En dan beginnen wij in vers 19. Kom dus tot inkeer. Dit zegt hij dus tegen de Joden hier. Ja? Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen. Als het volk Israël zich zal bekeren, dan zullen er tijden van verkwikking komen. Dan zullen er tijden van verkwikking gaan komen. En dan zal als het ware die wereldwijde zegen zal dan doorbreken. Van het aangezicht van de Heere. En hij zal Jezus Christus, en hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Zal zij hun zonde belijden, de Heer Jezus erkennen, dan zal de Heer Jezus opnieuw gezonden worden. En dan zoals van tevoren beloofd is. Hem moet de hemel ontvangen. Zo is het eerst gegaan. Wij zijn kruisiging en bij zijn opstanding is hij naar de hemel gegaan. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus als hij straks terugkomt en het Joodse volk zal dan ook tot bekering komen, dan zullen alle dingen worden hersteld. En dit doelt op het duizendjarig vrederijk. En dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Dan zal dat wat met Abraham met een beekje begonnen is, zal dan als het ware een oceaan zijn. En de lam zal met de leeuw zijn. En het zal vredig zijn, het zal goed zijn. Dat gaat dan gebeuren. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Dat kunt u lezen in Deuteronomium 18. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot. Toen hij tegen Abraham zei, dat hebben wij ook gelezen zo net, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. De zegen begint bij Israël. En ook al hebben ze de Heer Jezus in eerste instantie afgewezen, die zegen gaat weliswaar terugkomen. En ze zullen tot bekering komen, belooft de Bijbel. De eerste zegen blijft voor hun. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden. Hij was Jood en is onder de Joden geboren. Om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Dat is voor Israël. Maar die wereldwijde zegening in Christus is ook voor ons. Kijk maar naar Galaten 3, vers 5 tot en met 8. Galaten 3, vers 5 tot en met 8. In de Galaten, daar waren mensen die dachten dat je door je te laten besnijden, door de Sabbat te houden, dat al die dingen je behoudenis zouden geven. Nou, dat is natuurlijk niet zo. En dan, daar ageert Paulus tegen en dan stelt hij een vraag. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. In tegenwoordige tijd staat er. He, je hebt de Heilige Geest ontvangen bij je wedergeboorte. Maar de Heilige Geest is iemand die door blijft werken. Die door blijft gaan met zijn gaven, met zijn krachten, met zijn hulp, met zijn zegen. Dus tegenwoordige tijd. Hij die dan u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet? Doet hij dat in jou en mij doordat je de wet uitvoert? Nee. Rhetorische vraag, of uit de prediking van het geloof. Nee, natuurlijk door het geloof. Zoals Abraham geloofde, Abraham ging uit Ur en uiteindelijk ook uit Haran. Hij geloofde en hij ging. Zoals Abraham geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Op een geestelijke manier zijn wij ook familie van Abraham, op een geestelijke manier. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, de heidenen, jij en ik, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus die wereldwijde zegen was er voor Israël door Christus gekomen en ze zullen het straks gaan pakken. En wij mochten het door genade nu al pakken. Nou, dat is die zegen die aan het doorwerken is. Dan tot slot, terug naar Genesis 12. Dan staat er in vers 4, nadat hij is blijven hangen in Haran, dan neemt Abraham het initiatief. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En in vers 5 zie je dan, en zij kwamen in het land Kanaan. Hij neemt de sprong. Spannend. Nog geen kind. Hij weet niet het land. Hij weet niet waar het precies is. God zal hem de weg wijzen. Hij weet het niet. Maar hij gaat. Hij maakt de sprong in geloof. Dan de laatste tekst die ik met jullie wil lezen is Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Ook daar wordt aan deze situatie gerefereerd. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham, daar zie je het weer, door het geloof ging die op weg. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En dan komt er iets heel moois bij. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus Abraham is afgereisd naar Kanaan. En hij heeft daar in tenten gewoond. En in zijn tijd was het nog niet zijn bezit. En hij wist, dit wordt het bezit van mijn nageslacht. Dat wist hij, dat had God beloofd. Maar ergens voelde hij aan Ook al wordt dit van mijn nageslacht, dit is ook nog niet het definitieve. Er hangt ons nog iets veel mooiers boven het hoofd. Zelfs dit prachtige land wat aan ons is toegewezen, toch is dat het einde ook nog niet. Hij voelde hier al aan, er gaat een geweldige nieuwe stad komen waarvan God de architect is, de bouwer is, het nieuwe Jeruzalem, dat gaat uiteindelijk komen. Er komt iets nog mooiers dan Kanaan. En ergens bleef zij dus ook nog vreemdeling. Ook al was het al prachtig wat hun was beloofd. En geldt dat ook niet voor jou en mij. Wij leven hier in ballingschap. Dit zal nooit ons thuis worden. De hemel is ons thuis. We leven in ballingschap. We zijn pelgrims. En ergens voelen we aan, ook al kennen we hier Jezus. En ook al zijn we blij met Jezus. En ook al leven we uit vergeving en leven we uit genade. En ook al voelen we ons rijk in de Heer Jezus Christus. We voelen aan, er is meer, er komt meer. Er komt meer. En dat zullen we uiteindelijk gaan ontvangen. En zo zijn wij ook vreemdelingen en voelen we aan. Het wordt straks allemaal nog mooier. En we hebben de Heilige Geest als bewijs ontvangen dat straks de rest komt. En daarom, maak die sprong, net zoals Abraham. En omklem in deze verwarrende tijden, omklem Gods beloftes. En weet dat Romeinen 11 belooft dat gans Israël behouden zal worden. Israël zal tot bekering komen. Dat is wat beloofd wordt. In de grote verdrukking. Er wordt gesproken over 144.000 Israëlieten. Er wordt gesproken over 2 getuigen die over de wereld gaan. Er zal een bekering onder Israël plaats gaan vinden. Ook al zijn er nu nog maar 30.000 in Israël. Er zal daar een bekering plaats gaan vinden. Dat mag je omklemmen. Dat mag je in geloven. Ook al zie je daar nu nog heel weinig van. En je mag weten dat het in Israël, dat daar die oceaan van vrede, dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem komt te staan. En dat hij vanuit daaruit de wereld gaat regeren. Dat het vrede wordt. Ook al zien we daar nog niets van op dit moment. Je mag het omklemmen. Je mag het geloven. Er gebeurt niet zomaar wat. Achter de coulissen heeft hij wel degelijk de leiding. En je mag het geloven. Dat voordat die grote, heftige verdrukking uit gaat breken, de dag des Heren. Je mag het geloven, je mag het omklemmen dat de gemeente dan wordt opgenomen. En dat we dan in de hemel verder mogen leven. Je mag het geloven, je mag het omklemmen. En zo mogen we leven in verwarrende tijden. En weet je, de zegen voor Israël, David Pafson, een theoloog, die zegt in zijn boek het volgende. Want sommige mensen vinden het lastig dat Israël zo bevoorrecht is. Maar hij vergelijkt het met het volgende voorbeeld. Hij zegt, als je een aantal kinderen hebt en je geeft 1 van je kinderen een zak met drop. En je zegt dan tegen dat ene kind, verdeel die dropjes met de anderen. Die vader had ook aan alle kinderen evenveel drop kunnen geven. Maar hij doet het via dat ene kind. En zo is het Gods manier om via Israël de wereld te zegenen. Hij heeft dat al gedaan door de komst van de Heer Jezus Christus. En hij zegt in de Romeinenbrief, als hun ongeloof al tot zegen is geweest, hoeveel te meer hun bekering straks, zal dat niet zegen zijn voor de wereld. En zo mogen we weten, God heeft Israël gezegend, maar daarmee de heidenen niet uit het oog verloren, want zij zijn het middel voor de zegening van uiteindelijk heel de wereld. Omklem zijn beloften vast in deze verwarrende tijden, want daar alleen ligt onze hoop en niet in dat wat zichtbaar is. Amen. Ik wil jullie voorgaan in gebed. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer. We We schrikken soms van de beelden. We schrikken soms van de haat ten aanzien van Israël. Heer, we vinden het soms allemaal heel lastig, heel moeilijk. Heer, we voelen ons bewogen met mensen die sterven. Heer, en dank u wel dat we te midden van dat alles uw beloftes mogen vasthouden, mogen omklemmen. Zoals Abraham op weg ging en de sprong met u waagde, zo willen wij ook die sprong met u doen. En willen we uw beloften omklemmen, want dat is ja en amen. Amen.